Ja, amen. Halleluja. Thank you, Lord. Matteüs. Als u Bijbel bij hebt, mag u naar Matteüs gaan. Hoofdstuk 11. Dank u, Jezus. Ja, dus kom. En ook al degenen die online zijn. Amen, via Zoom. Dank u, Jezus. Amen. Kamachi, God zegen. Halleluja, Johanna, God zegen. En al degenen die er nog op gaan komen. Dank u, Jezus. Halleluja. Matteüs hoofdstuk 11, vers 20 tot en met 24. We gaan lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot één keer waren gekomen. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafernau, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. Amen. Amen, laten we even bidden. Vader, we danken u voor uw woord, Heer. Laat ons vandaag het woord kunnen ontvangen, Jezus, zoals u het heeft bedoeld, Heer. En dat het vrucht mogen voortbrengen, Heer. Dat we, Heer, die vruchten kunnen doorgeven en andere mensen tot u kunnen brengen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Amen. Ik ga het volume een beetje minder. Echt, meisjes. Een beetje minder hierop zetten. Halleluja. Wil je nog eens even de tekst op het scherm laten zien? Het is vooral een van die laatste versen dat Jezus hier heeft gezegd, vanaf vers 23. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd, als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Jezus zegt hier iets heel opmerkelijk. Hij zegt, moesten de wonderen die Jezus heeft uitgevoerd heeft, moesten die gebeuren in de steden van Tyrus, in de steden van Sidon en in de stad van Sodom, en wat allemaal heidense steden waren, waren steden waar dat er geen Joden waren, dat was niet de boodschap van de één God, de verlossende God. Daar was geen enkele boodschap. Maar Jezus zegt, moest ik daar aanwezig zijn geweest? Moesten mijn mirakels zijn gebeurd in Tyrus, in Sidon en zelfs in Sodom, hè, u weet wel, Sodom en Gomorra, dan zouden ze niet in de afgrond zijn worden gestort. Dan had God ze waarschijnlijk niet vernietigd. Er was dus met andere woorden een opwekking mogelijk in deze verschrikkelijke steden, steden van grote immoraliteit, steden van afgoderij. En toch zegt Jezus, moesten mijn mirakels daar zijn gebeurd, dan had er een opwekking kunnen gebeuren. Er was een mogelijkheid, tot één keer moest ik daar zijn geweest. Nu, we hebben het hier niet over de eerste, de beste steden. Hè? We hebben het hier over Sodom, hè? Waar in Genesis 18, waar de Heer zegt in Genesis 18, vers 20, tot en met 21. Daarom zei de Heer, er zijn... Ik zal eventjes wachten. Normaal staat in de lijst de volgende. Amen. Staat het er niet in? In de Genesis 18. Heb ik hem erin gezet? Ik zal het lezen. We hebben het hier over Sodom. De Heer zegt dit over Sodom. Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ongehoord groot. Amen. Ongehoord groot. Dat is de Heer die spreekt. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Het is vreemd. God die iets wil weten. God zegt, ik heb iets gehoord Dus ik ga eventjes naar beneden gaan om te zien of het wel juist is, hetgeen dat ik heb gehoord. Natuurlijk, dat is allemaal beeldspraak. God weet alles. God weet alles, die hoeft niet neer te dalen. En even gaan kijken van, oh ja, klopt inderdaad wat ik heb gehoord. Van wie heb je dat trouwens gehoord? Het is allemaal metaforische beeldspraak. We hebben het hier trouwens over een gesprek tussen God en Abraham. God doet zijn plannen uit de doeken bij Abraham. Hij zegt, ik ga de stad vernietigen. Maar Abraham wordt Gods vriend genoemd en hij wil dan ook laten weten tegen Abraham wat er gaat gebeuren met deze stad. Vooral omdat zijn neef Lot woont in die stad, hè, in de stad van Sodom. Abraham schrikt ervan en hij weet dat zijn neef daar woont en hij zegt tegen God, maar God gaat toch zeker niet deze stad vernietigen. Er wonen misschien rechtvaardige mensen. En dus begint er een beetje een onderhandelingsfase, u kent het verhaal. Abraham zegt, God zegt, het is goed, ik zal het niet vernietigen. Abraham zegt, als ik er 50 zielen, rechtvaardige zielen vind, vernietig het dan niet. Oh, God zegt, goed, ja, ik zal het niet vernietigen als ik er 50 vind. Oké, 40 dan, oké, 40. En helemaal tot 10. Uiteindelijk, Abraham zegt van 10, hij gaat toch zeker 10 rechtvaardige zielen vinden, dan wordt het niet vernietigd. Maar inderdaad, er worden geen tegen 10... rechtvaardig gevonden en de stad wordt verwoest. Amen. Sodom wordt dan ook een symboliek van een stad en van een groep mensen die gestraft werden door God omwille van hun ongehoorde grote immoraliteit. En we lezen juist hoe Jezus er referentie naar maakt, maar we lezen ook hoe Petrus erover spreekt en ook hoe Judas over Sodom en Gomorra spreekt. Als we kijken in Judas, hoofdstuk 1, vers 7. Ik wil maar even een beeld geven wat er mogelijk is met de genade van God. Zelfs in de meest grote immoraliteit kan God, halleluja, zijn genade uitstorten. In Judas, hoofdstuk 1, vers 7, staat in de lijst. En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zichzelf. En nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld gestraft met een nooit dovend vuur. Amen. En dan moet je weten, Lot, de neef van Abraham, hij woonde daar in die stad. Waarom zou een mens daar willen wonen? Waarom zou een mens daar willen blijven wonen? Misschien was de stad toen hij daar introk nog niet zo ver gevorderd of afgevallen in zonde. Maar we zien wel zijn motivatie in Genesis 13. Laten we even naar Genesis 13 gaan, vers 8 tot en met 13. En dan lezen we waarom dat Lot koos voor daar te gaan wonen. We lezen, daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? Waarom zouden we ruzie maken? Ze waren ruzie aan het maken. Of jouw herders en de mijne. We zijn toch familie. Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei, dus bij Sodom en Gomorra. En zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. En de mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Amen. Dus Lot kiest ervoor om te gaan wonen in een vallei, in een plaats waar het ongewoon mooi is, maar dat er heel veel rijkdom is aan groei en water en bomen en vruchten enzovoort. Maar er was wel een ander probleem. De inwoners die daar woonden waren uitzonderlijk slecht. Maar blijkbaar bleef Lot daar wonen. En in 2 Petrus lezen we nog meer detail over Lot. Ja? Je zou denken, Lot is een slechte man, waarom gaat hij daar wonen? Maar Petrus zegt het volgende over Lot. Ja? 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 8. Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot vernietiging veroordeeld. Hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Maar Lot, die, wat staat daar? Die rechtvaardig was. Allee? En zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen redde hij. Allee, dus Petrus... Wacht, het is nog niet gedaan. Ik ga het een beetje verder lezen. Petrus zegt, Nieuw Testament, over Lot, ja, dat hij rechtvaardig was en dat hij zwaar aan het lijden was onder de losbandige levenswandel van de wettelozen rondom hem. En dan vers 8. Deze rechtvaardige woonde te midden van hen en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God nog gebod stoorden. Amen. Dus Lot wordt een rechtvaardige genoemd door Petrus. Ik denk dat hij een beetje hyperbolisch aan het spreken is hier in dit geval. Hij haalt waarschijnlijk zijn theorie van extra bijbelse, in die tijd waren dat extra bijbelse boeken die over Lot spraken enzovoort. Dus hij zal daar zijn bron wel vandaan hebben gehaald. Maar al sinds we moeten die uitspraak over Lot die rechtvaardig was een beetje met een korreltje zout nemen. Het is in ieder geval geen rechtvaardigheid gebaseerd op Gods werk. Het is geen rechtvaardigheid die wij als christen ontvangen doorheen Jezus Christus. Amen, doorheen zijn bloed. Want Jezus was natuurlijk nog niet gestorven en verheerlijkt. Het was ook geen rechtvaardigheid omwille van het offeren van zonden. Want in die tijd was er nog geen tempel en was er nog heel geen priestersysteem enzovoort. Wat hier dus mee wil gezegd worden is dat hij een goede man was. Die probeerde te leven zoals God en zijn geweten hem ingaf. Ja? We lezen dat hij ook heel gastvrij was, deze Lot. Hij was heel gastvrij, een beetje te gastvrij in Genesis 19. Toen dat de engelen aan zijn deur stonden, hè, om te waarschuwen dat de Heer ze ging, alles ging vernietigen. En dat ze rap moesten meekomen, want vuur en zwavel ging uit de hemel neerdalen over deze stad. En ze moesten rap met hun meegaan. En dat is ook wat hij wil doen. En hij beschermt ook zijn gastvrijheid van de engelen die binnenkomen. Want even later staan er allemaal inwoners van Sodom en Gomorra aan zijn deur te bonken. Want ze hebben gezien dat er twee bezoekers naar binnen waren. En in Genesis 19 vers 9 kunnen we dat lezen. Maar de stad was zo immoreel dat ze vroegen aan Lot om die twee bezoekers, die twee engelen die de boodschap gaf van God, om naar buiten te brengen zodat ze er seks mee konden hebben. Dus ze waren zo immoreel, het maakte voor hun niet uit wie of wat er was. Ze waren overgegeven aan hun driften en ze begonnen te roepen, ze schreeuwden uit de weg. Genesis 19:9. Ook riepen ze, dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten en nog meer dan zij, die bezoekers. En ze drongen Lot ruw opzij en wilden de deur openbreken. Dan breekt ze de deur open en de Heer schijnt met zijn licht en ze worden verblind. En je kent het verhaal. Maar waar ik wil op neerkomen is, amen. De inwoners zagen Lot als een vreemdeling. Kijk in vers 9. Dat woont hier als een vreemdeling. Vreemdeling, die woonde daar al ik weet niet hoe lang. Hij was waarschijnlijk een vreemdeling, omdat hij niet meedeed aan hun praktijken. Ja. Hij werd een vreemdeling genoemd omdat hij niet meedeed met de braspartij, met de slaappartij, met de homoseksueel en al die andere zaken die frequent waren in die stad. Hij deed er niet aan mee en dus was hij een vreemdeling. En hij zegt, jij moet ons niet komen oordelen en de wet voorschrijven, is wat ze zeiden. Jij moet niet op ons neerkijken. Amen. Dat is ook zo een beetje de teneur van de dag van vandaag. Amen. Als je niet meer meedoet met de wereld, dan word je een beetje aangekeken als vreemdeling. En we moeten een manier vinden om niet op hun neer te kijken. Amen. Maar ze toch de genade van de Heer en zonder veroordeling te brengen. Want er is een betere weg dan wat de wereld heeft te bieden. Amen. Er is een betere weg en de weg is Jezus. Dus Lot woont in die stad. Maar op de een of andere manier had Lot blijkbaar een minimale invloed in die stad. En dan kom ik terug bij mijn tekst die we in het begin hebben gelezen. Helemaal in het begin, in Matteüs 11, 23. Wanneer dat Jezus zei, wat als in Sodom, want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de dag blijven bestaan. Amen. Als Jezus in die stad had geleefd, dan hadden de inwoners zich bekeerd. En Jezus leefde niet in de stad. Lot woonde wel in die stad. Maar moest Jezus daar hebben, moest Jezus onder de sodomieten hebben geleefd en de wonderen en de mirakels en de tekenen hebben gezien, dan waren ze tot inkeer gekomen. Dat is wat Jezus zei. Amen. Waren er dan geen mirakels in het Oude Testament? Kon er een opwekking komen in Sodom? Wel, volgens Jezus was het mogelijk. Moest er iemand zijn, moesten er mensen zijn die geloofden in de kracht van God en die hem zouden presenteren aan een gevallen wereld. Moesten er mensen zijn die geloven in de kracht van God, amen, in de genade van God, dan zou er inderdaad een opwekking mogelijk zijn geweest. Maar laten we natuurlijk Lot niet te streng veroordelen wat hij niet heeft gedaan. Hij had immers niet de verbondsbelofte die u en ik genieten onder het nieuwe verbond van Jezus. Amen. Het nieuwe verbond in Christus. Amen. Wat blijkt is wel dat Lot geen grote invloed had in de stad. Hij werd rechtvaardig genoemd, ja, maar dat was niet genoeg om het oordeel over de stad af te wenden. Zelfs Abraham dacht dat al die tijd dat Lot daar heeft gewoond, hij zal toch wel wat invloed hebben gehad dat er meer dan hem en zijn familie rechtvaardig zouden zijn. Hij zal er toch wel nog andere vrienden hebben die ook rechtvaardig zouden zijn gemaakt omwille van zijn gedrag. Er zouden er toch wel 50 zijn, dacht Abraham. Maar Lot woont daar, dat is mijn neef. Die heeft geleerd van mij wie de enige God is. Die kent God, ik heb met hem erover gepraat. Ik heb met hem zijn geboden uitgelegd. Hij zal toch wel een invloed hebben gehad, toch een minimaal invloed van 50 mensen. Nee, God, 40 dan. Nee, 30. Hij zal er toch wel 30 hebben kunnen bereiken. Nee, uiteindelijk zelfs geen 10. Zelfs zijn eigen toekomstige schoonzonen waren niet beïnvloed door zijn rechtvaardigheid. Kijk even met me mee. Genesis 19, vers 14. Lot ging naar zijn schoonzoons, want hij had twee dochters en twee schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en hij zei tegen hen, vlug weg uit deze stad, want de Heer, zie de Heer, staat in hoofdletters, hè? Dat moet ik zeggen, dat is de naam van God, dat is Yahweh, hè? Want Yahweh gaat haar verwoesten. Met andere woorden, hij kende God bij naam. Het was niet zomaar Adonai of Elohim, amen, het was Yahweh. Gaat haar verwoesten. Heeft het komen zeggen, zijn engelen verschenen aan mijn deur. Diezelfde engel die Abraham ook alles heeft ontmoet en waarover hij mij heeft verteld. Hij gaat haar verwoesten, maar zijn schoonzoons namen hem niet. Serieus, oei. Dat is een beetje ampetant, hè, dat je niet serieus wordt genomen. Amen. Dus hij had wel een zekere reputatie, maar niet genoeg om serieus genomen te worden over de zaken van God. Zelfs zijn eigen vrouw nam hem niet serieus, want ze zou een pilaar van zout worden. Hè? Ze keek terug wanneer ze vluchtte. En zijn dochters namen hem ook niet zo serieus, want je weet wat de dochters hebben gedaan met Lot. Hè? Ze hebben incest gepleegd met hun eigen vader, terwijl dat een dronken was. Hè? En daaruit komen dan twee stamlijnen van, noemt ze een keer, Moabieten. En, ja, inderdaad, maar heel goed, dank u wel, Vivienne. De Moabieten, waar ze nadien altijd ambras met Israël hebben. En dat komt dus uit die relatie. Ik wil maar zeggen vandaag, broeders en zusters, het is één ding om gered en verlost te zijn, amen, maar er is meer dan enkel en alleen gered te zijn. Er is meer dan enkel en alleen maar hopen dat je in de hemel terechtkomt. Amen. We moeten leerlingen worden van Jezus en we moeten leerlingen maken van Jezus door waar we ook komen de invloed van God op ons leven te reflecteren naar anderen toe. Snap je wat ik wil zeggen? Het is meer, het christelijk leven is meer dan alleen maar een lot zijn, rechtvaardig leven in een immorele wereld en mijn ziel dat gekweld gaat. Oh, die mensen storen nog aan gebod, nog aan God. En je wint jezelf er wel op, maar om de een of andere manier heb je geen invloed. Je ondergaat het leven, amen. Het christelijk leven is meer dan het alleen maar ondergaan. We moeten het niet ondergaan, we zijn meer dan overwinnaars, halleluja. We moeten leiding pakken over ons leven in de naam van Jezus, amen. En de gaven die de Heer ons heeft geschonken en de genade die de Heer ons heeft geschonken, moeten we toelaten dat het ons transformeert, halleluja, en reflecteert naar de buitenwereld toe. Amen, beseffen wie we zijn in Christus. Wat we hebben gekregen in de vorm van de Heilige Geest. Want Jezus zei, meerdere werken dan deze zul je doen. En die mirakels zal je doen. Jullie zullen het ook doen. Amen. We gaan dezelfde werken doen. We moeten volgelingen maken, zei Jezus. Discipelen maken. En leer hun, onderwijs hun alles wat ik jullie heb geleerd. Amen. Dus het is niet alleen maar, oh tof wat ik van Jezus hoor, maar wat je van Jezus hoort. Amen. Is de bedoeling dat we een invloed zijn. Spirituele mentors zijn. Vaders worden voor spirituele kinderen. Moeders worden voor spirituele kinderen. Amen. Want Jezus zei, als ik daar had geweest, als ik mirakels had kunnen doen, dan hadden ze zich bekeerd. Wel, ik heb goed nieuws. Jezus is in ons. Amen. Jezus woont in ons en Jezus zei dat we grootser werken zouden doen dan Hem. We moeten dit in geloof aannemen. Dus wanneer we inderdaad wandelen doorheen een Sodom en Gomorra, doorheen een Tyrus, doorheen een Sidon, wanneer we inderdaad doorheen die steden wandelen, amen, dan moeten we denken, Jezus wandelt in ons, met ons. Amen. Amen. Als ik daar had geweest, zei Jezus, als ik mirakels had kunnen doen, dan hadden ze zich bekeerd. O Vader, mogen we beseffen, Vader, dat wanneer wij hier wandelen door een stad, Heer Jezus, en we uw woord verkondigen en uw evangelie verkondigen, dat het inderdaad een gelegenheid is voor mensen om zich te kunnen bekeren. Soms beseffen we niet de kracht en de impact van onze woorden en onze daden. Amen. Soms beseffen we niet dat Jezus met ons is. Soms kan gewoon een begroeting, een hart onder de riem bij iemand, een bemoedigend woord. Amen. We weten niet wat impact dat het heeft. Amen. Maar we moeten beseffen en geloven, het gaat een impact hebben. Ik heb het al veel gehad dat ik gewoon vriendelijk was tegen mensen. En nadien dat ik een woord zei of iets bemoedig. En nadien kwamen ze en zeiden, dat was nu eens echt wat ik nodig had. Ze, God sprak. God sprak doorheen. En dan denk je van, echt? Ja, ik heb dat niet gevoeld. Het is niet dat ik een kiekenvel kreeg of dat ik van de Heer had gehoord van, dit moet je zeggen. Nee, ik was mijn normale zelf. Ik deed gewoon wat ik altijd deed en het had een impact op iemand anders. Amen. Dat is wat ik bedoel met invloed hebben. Amen. Maar de vraag is, zijn we hongerig genoeg om de werken van God in ons leven te zien gebeuren? Of zijn we content met een status quo en doen we zoals Lot? We leven in een zondige wereld. Zolang dat ik maar gered ben en mijn familie, dan is het oké. En voor de rest, trekt me niet zoveel aan. Wel, zijn we hongerig genoeg om een aanraking van de Heer te willen? Niet om ons goed te voelen, maar om die aanraking verder te zetten naar een aanraking naar andere mensen toe. Snap je? Want dat zien we veel in christelijke gemeenten, op christelijke concerten en opwekkingen en grote conferenties, dat mensen een aanraking willen van God. En dat is goed dat je een aanraking wilt, maar waarom wil je die aanraking? Is om dat eventjes goed te voelen en volgende week heb je weer een aanraking? Of heb je een aanraking nodig, een woord van God, zodat jij die aanraking kunt verder zetten? Amen. In een plaats van een Sodom. Of in een plaats van een Tyrus en een andere heidense steden. Want we leven nu eenmaal in zo'n immorele wereld. En als jij een invloed wilt zijn, meer dan een Lot, dan ga je inderdaad, halleluja, je relatie met de Heer moeten verstevigen. Halleluja, dan moeten we groeien. We kunnen niet als spirituele kinderen in een immorele stad beginnen rondwandelen. Amen. We moeten groeien naar volwassenheid toe. Halleluja. Alles wat God heeft geschapen, heeft de functie om te groeien. Anders sterft het. Amen. De Bijbel zegt dat we zijn geboren, opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Uit het woord van God. En het woord van God zal altijd zijn doel treffen. Het woord van God is onvergankelijk zaad. Met andere woorden, het zal blijven groeien als we toelaten. Amen. Hij geeft ons water om te doen blijven groeien. Want we kunnen geen spirituele kinderen blijven. We moeten groeien naar een positie waarin we zelfs anderen kunnen begeleiden naar volwassenheid toe. Amen. Halleluja. Kijk in Hebreeën. En ik eindig hiermee. Hebreeën hoofdstuk 5. Kijk, er was een probleem in de kerk waarnaar de schrijver van Hebreeën schrijft. En ze weten niet wie dat hij heeft geschreven, maar sommigen denken Paulus kan zijn, maar waarschijnlijk maakt nu niet uit. Maar hij schrijft, hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf een leraar nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en ze zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Amen. De schrijver hier maakt hier eigenlijk twee categorieën. Dus hij zegt hier, jullie zijn nog steeds kinderen in het geloof. Jullie moeten nu weer melk krijgen. Ik dacht dat je ondertussen wel klaar was om naar het volgende maaltijd te gaan. En dat is vast voedsel. Amen. Dat is een goede steak, biefstuk, steak met fritten. Amen. Dat is het echte woord van God. Dat is niet meer de grondbeginselen. Maar ik dacht dat je nu al zo ervaring had opgedaan, maar blijkbaar niet. Ze waren met andere woorden nog niet gegroeid in het geloof. Ze zaten zelfs eigenlijk nog niet aan de basis, want ze moesten de basis opnieuw leren. En dus dat maakt dat er drie categorieën zijn van spirituele maturiteit. Dus we hebben de kinderen, de pasgeborenen. Ze moeten gevoed worden met het woord, met melk. Ze weten van nog niet veel. Ze zijn afhankelijk van anderen. Hè? Zoals een kind afhankelijk is van zijn ouders, zo zijn spirituele kinderen afhankelijk van zijn spirituele ouders. Die hebben begeleiding nodig. Ja, want die weten nog niet wat voor hun neus staat. Ze denken waarschijnlijk, oh ja, alles gaat pijs en vrij zijn. Hè? Roze geur en maneschijn. Wij weten dat niet is, misschien in het begin. Hè? Dus we temperen ze, we proberen ze een beetje te begeleiden. Amen. Hun kennis reikt natuurlijk nog niet zo ver. En soms kunnen ze naïeve dingen doen. En naïeve dingen geloven, naïeve dingen bidden. Denk zelf maar even aan je eigen kinderstap in het geloof. He? Als je daarop terugdekt, dan denk je van, oh, wat een stoemerik dat ik was. Maar God heeft me beschermd. Wat een stoemerik, wat raar zaken dat ik begon te bidden. Wat raar zaken dat ik geloofde. Maar God heeft me beschermd. God heeft me beschermd als een goede ouder. Want God wil laten weten dat hij een goede vader is die met zijn kinderen meegaat. Maar dan komt er natuurlijk een tijd dat we van kind... He, zoals de kinderen hier zitten, amen, aan het spelen met de puzzeltjes, he, zoals dat wij spelen met het woord. En, maar er komt een tijd dat we moeten opgroeien. En dan komen we bij jonge personen, zoals Preston. He. Dat zijn mensen in het geloof die hebben besloten dat ze de wereld niet meer nodig hebben. En ze zijn er ook niet meer afhankelijk van. Ze kiezen voor de Heer en hebben zonde de rug toegekeerd. Ze weten, de Heer is veel beter, amen. De wereld is niet mijn ding, ik heb ervan geproefd, maar nee, de Heere is degene die ik moet volgen. En ze kunnen ook zelf aan spiritueel voedsel geraken en ontwikkelen een relatie met de Heer. Zij kunnen zelf, ze zijn niet meer afhankelijk van echt iemand anders, maar ze, stap voor stap kunnen ze zelf spiritueel voedsel. Belangrijk dat je dat kan. Ja, er zijn veel christenen die dat nog niet kunnen, die nog baby's zijn. Ze hebben altijd maar iemand nodig. Ze hebben altijd maar iemand nodig. Ja, kun jij voor mij bidden? En kun jij eens een boodschap sturen? En kun jij eens horen van de Heer voor mij? Want ik weet niet wat doen. Maar iemand die jong volwassen is in de Heer, amen, die weet, hey, ik heb dat 100 keer gevraagd, uiteindelijk, ik kan het maar beter zelf gaan vragen. En ik kan zeker beter zelf mijn eigen relatie met God gaan opbouwen en zelf horen van de troon. Want ik weet nu dat ik ook een heilig priesterschap heb. Niemand anders hoeft voor mij te bemiddelen. En dus je begint te groeien in dat geloof. Amen. Je begint je vurig en krachtig te voelen, maar ze hebben nog steeds begeleiding nodig. Deze jongvolwassenen, tieners in het geloof. Ze hebben nog steeds mentoring nodig, zoals Timotheus. Timotheus was een jonge voorganger in het geloof, een jonge man in het geloof. Hij was vurig, hij had talenten voor de bediening. Maar hij moest nederig blijven en hij moest nog veel leren. En Paulus was zijn mentor. En dan heb je de derde categorie en uiteindelijk het doel van iedereen om naartoe te groeien is om een spirituele ouder te worden. Dat betekent niet dat je oud moet zijn in je lichaam, maar volwassen zijn in het geloof. Hè? Je hebt wat wateren doorzwommen. Je hebt wat beproevingen meegemaakt. Ja? Je hebt wat stormen, zoals er straks Ratna zei toen ze binnenkwam. Je hebt wat stormen meegemaakt. Amen. Maar je weet, de Heer is degene, halleluja, die de stormen kalmeert. De Heer is degene die bij u is in de vallei en op de bergtop. Amen. Je bent niet afhankelijk van iemand anders, halleluja, buiten de Heere God. En je bent bereid om andere mensen afhankelijk te maken. Niet van uzelf, maar van de Heere God. Halleluja. Je kent het woord, je kent God en je weet wat zijn wil is en wie je bent in hem. Amen. Spirituele ouderlingen, nogmaals, dat is niet alleen dat je oud bent. Spirituele ouderlingen beseffen, het draait niet meer om mij, het draait rond iemand anders. Amen. Zie, als jongere wil je veel eten, wil je veel krachten opdoen en groeien. Maar de beste manier om te groeien is om anderen te doen laten groeien. Amen. De beste manier om zelf te groeien is om anderen te doen groeien. En een spirituele ouderling beseft dat. Het draait niet om mij. Ik ben waar ik moet zijn. Maar wat de Heer mij heeft gegeven, wil ik doorgeven, wil ik aan iemand anders laten ervaren. Want we kunnen niet constant bezig zijn met kennis te vergaren, maar we doen niks met de kennis in de praktijk. Amen. Dan groeien we niet. Er komt een moment dat als je spiritueel volwassen bent, dat je dat wil doorgeven. Amen. Want de beste manier om zelf te groeien is inderdaad om een spiritueel kind te adopteren. Om een mentor te worden voor iemand. Om een vader of moeder te worden in de Heer. Ik kan je misschien afvragen, waarom is dat de beste manier om te groeien? Wel, ouders, echte ouders dan, niet in de Heer. Denk even aan je eigen ervaring. Was jij er klaar voor toen je moeder of vader werd? Toen dat je zwanger was en toen dat je kleiner op de, ik ben de beste, ik ben er klaar voor, ik ben getraind, ik heb alle boeken gelezen. Voilà, ik kan ze een keer laten zien wie ik ben. Nee, waarschijnlijk niet. Amen. Het is iets dat je leert aldoende. En het heeft zijn ups en het heeft zijn downs. Maar de situatie forceert u wel om te groeien in datgene wat je moet worden. Amen. Een ouder. De situatie forceert u om bij te leren, om geduld te hebben, om uzelf opzij te zetten voor de noden van dat kleine kind, want die is afhankelijk van u. Maar je bent daar doorheen gegroeid. Met vallen en opstaan. Maar hetzelfde in de Heer. Wanneer wij een kind adopteren in de Heer of iemand tot de Heer brengen, en je voelt een band, dan zal het niet makkelijk zijn, dat is niet altijd makkelijk om die mensen te doen groeien in de Heer. Maar veel gaat afhangen van mijn ingesteldheid. Als ik controlerend ben, en ik wil die persoon controleren en zien dat ze zeker groeien volgens wat ik denk dat ze moeten zijn, dan gaat het een frustrerende rit zijn. Maar een spirituele ouder weet, amen, om de liefde van God uit te stralen, amen, en ze los te laten wanneer dat ze hem moet loslaten, maar toch ze moet begeleiden wanneer dat je ze moet begeleiden. Amen. Dank u, Jezus. Oh, dank u, Jezus. Help ons, Vader. Help ons, Jezus, goede spiritueel mentors te worden. Help ons, Jezus, om gevoelig te zijn voor uw stem, Heer. Amen. Help ons, Heer, om steeds dingen bij te leren, om te groeien, Heer. In geduld, in liefde, in uw wijsheid. Halleluja. We moeten groeien naar de personen die God bestemd heeft dat we zijn in de kracht van zijn geest. Amen. Halleluja. Schrijver van Hebreeën zegt, ik had gehoopt dat jullie nu leraars zouden zijn. Maar jullie zijn nog altijd geen leraars. Jullie zijn nu nog steeds iemand die leerkracht nodig heeft. Maar ik had gehoopt dat je nu eindelijk iemand anders zou kunnen onderricht geven in de dingen van God. En dus, ik zeg, we moeten verder gaan dan onze eigen rechtvaardigheid, onze eigen heiligheid die we hebben gekregen van de Heere. Dat is gekregen, dat is gegeven op basis van ons geloof in zijn werken. Halleluja, maar het is gegeven met een reden. Niet om een uiterlijke vorm te hebben van kijk, ik ben heilig en rechtvaardig en ik leef in een gevallen wereld. En het stoort mij hoe de mensen zich storen aan nog aan gebod, nog aan God. Het stoort me, mijn ziel is gekweld, mijn rechtvaardige ziel is gekweld. Ja, maar die rechtvaardigheid is gegeven met een reden. Amen. Het is niet om ermee te pronken langs de buitenkant. Halleluja. Maar we moeten verder gaan en geloven dat God ons gaat helpen om mensen te veranderen zoals Jezus ons heeft veranderd. Dank u, Vader. Laat weinig in mijn gebed. Preston, je mag komen. Halleluja. Dank u, Jezus. Jezus zei, moest ik in die stad zijn geweest, hè? In Sodom. Moest ik in Sodom en Gomorra hebben gewandeld, dan had die stad gered geweest. Dan had ze tot bekering gekomen. Maar jullie, Kafarnaum, hè, dat was een Joodse stad. Een stad waar mirakels waren in de tijd van Jezus. Waar blinden waren genezen. Demonen zijn uitgejaagd. Waar melaatsen werden gered van hun melaatsheid. Amen. Blinden die terug konden zien en zonden werden vergeven. Amen. Maar zij kwamen niet tot bekering. De Joden bleven halfstarrig. En Jezus zei, oh wee jullie, want als wat hier is gebeurd, in Sodom had gebeurd, dan had er een inkeer geweest. Halleluja. Vader, u bent in ons. U bent met ons, Heer. Halleluja. U wandelt met ons. Vader, ik bid in de naam van Jezus, dat zij die er klaar voor zijn, Heer, om te groeien in Jezus. Zij die er klaar voor zijn, Heer, om van kind naar jong volwassen te gaan, van jong volwassen naar volwassen te gaan. Amen. Naar leraar. Vader, ik bid, Heer, dat u een openbaring geeft van wie we zijn in Christus, Heer. Dat we niet langer stilstaan, Heer, maar dat we vooruit gaan, Heer. Dat we iemand onder onze hoede kunnen nemen, Heer. Dat we een invloed kunnen hebben. Dat we niet zijn zoals Lot, Heer, die wel rechtvaardig was, Vader, maar geen invloed had in zijn stad. Hij had geen invloed. Heer, hij werd zelfs zien als een outcaster, iemand die op hem neerkeek. Vader, ik bid, Heer, dat wij een invloed mogen hebben, Heer, op onze werkplaats, op onze scholen, Heer Jezus, op de plaatsen waar we komen, Heer. Heer, laat ons niet alleen maar vol zijn, laat ons niet vol zijn van onszelf en onze eigen problemen, Heer. O Jezus, dat we vandaag en deze week iemand kunnen contacteren, dat iemand ons kan contacteren, dat wij iemand kunnen contacteren, dat we een woord kunnen geven van zalving, Heer, een woord kunnen geven, Heer, van bemoediging, Heer. Een woord van troost, een woord van waarschuwing, wat het ook mogen zijn, Heer. Halleluja, dat we iemand kunnen helpen om u te leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja, laten we het volgende lied zingen in Jezus' naam. O Vader, we danken u, Heer. Thank you, Jesus. O God, we danken u, Heer.